Aan de gemeente wordt volgende bekendgemaakt wat betreft de dienst des woords, de Deovolente, volgende week op de dag des heren. In de middagdienst om 14:30 in Kootwijker Broek, dominee Verheul uit Amersfoort. En om 19:00 hier in Barneveld, kandidaat van Andel uit Harskamp. Wat betreft de dienst der offeranden, de eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. En de extra collect is bestemd voor ons kerkblad, hervormde kerkklanken. Volgende week is de extra collecte bestemd voor de algemene doeleinden van de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren. En die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouwe houdt van geslacht tot geslacht. En niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik wil in deze dienst van dankzegging op de viering van het heilige avondmaal met u luisteren naar Matteüs 5 vers 6. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Vanuit het honger en dorsten, Psalm 42, het eerste vers, het hijgend her der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot. En dan straks na de belijdenis van het geloof, het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. 42, nu vers 1, straks vers 5. Samen in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken ieder van u met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Openen we de Heiligschrift bij het Nieuwe Testament, het Evangelie van Matteüs, het 5e hoofdstuk, waarvan we lezen de versen 1 tot en met 12. Matteüs 5, de versen 1 tot en met 12. En Jezus de scharen ziende is geklommen op een berg en als hij nedergezeten was kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende leerde hij hen zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt ge als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Wil u samen luisteren in deze dienst van dankzegging naar het 6e vers: zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Wil u samen Gods aangezicht zoeken in gebed en daarbij ook voorbeden doen. Het is ook vanmiddag gebeurd, maar we denken aan de heer Schimmel die op de intensive care ligt na een ingrijpende operatie, toch weer een terugslag om te bidden om zijn bewaring en ook de nabijheid des Heren. En u zult mij niet euvel duiden dat ik ook uit mijn gemeente in de voorbeden ook hier meeneem een kindje van 4 weken. Het was helemaal gezond, zo leek het, en afgelopen dinsdag moest het plotseling worden opgenomen en bleek er bloeding in de hersenen te zijn. en naar AMC in Amsterdam. Toen bleek ook het hartje niet in orde te zijn. En ook dit kind is in levensgevaar. Gisteren een bacterie erbij en vanmiddag hoorde ik dat de dokters nu niet durven te opereren omdat het 0% kans heeft er door te komen. En ik doe dat ook mede omdat een zus van de moeder, Sabine Burgers, is ook onderwijzeres in Barneveld. En zo kan ook hier het aan de Heere worden opgedragen. Laten we samen bidden. Lieve Heer, wat is het een wonderlijke zondag. Dat dominee Jonker vanmiddag als eerste het woord en ook het sacrament mocht bedienen. In de dienst in Kootwijkerbroek zou ik u geen rust zoeken, mijn dochter. Heere, wat een wonder. Dat voor het eerst met elkaar het heilige avondmaal gevierd mocht worden. Ook als een teken van uw trouw en van uw voortgang. Wat is een wonder, Heere. Bijna 2000 jaar geleden zei u, doe dat tot mijn gedachtenis, doe dat, totdat ik kom. En het wordt nog steeds gevierd. Heere, wat is een wonder, dwars door allerlei tijden heen gegaan. Van vrijzinnigheid, van vervolging. Men wilde het uitroeien, maar nog steeds datzelfde heilige avondmaal. Dat spreekt van uw volkomen offerande, ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En wat is het een wonder, dat er dan rust gevonden wordt. Voor degenen die dachten dat nooit te vinden. Wat was het voor Rut, zonder hoop op de grens van Moab en Israël. Haar schoondochmoeder zei het ook, ga terug mijn dochter. Ik heb geen man meer voor je. Je bent een heidense. Je valt er buiten. Maar het was die onberouwelijke keus. Ze kon niet terug. Wat een wonder, Heere. Als u dat werkt, dan leeft die keus. Uw God, uw volk, mijn volk. En dan alles ervoor over. Niets verdiend. Wat mag het voor zulke mensen meevallen. En nou weet u, Heere, wie er vanmiddag af waren. Maar u weet ook wie er niet waren. En dat is aangrijpend. O, dan kan er zo'n verlangen zijn. Maar dat we niet durven. Omdat we het niet waardig zijn. We bidden u om de genade, Heere. Dat als we daarin ongehoorzaam geweest zijn. Dat we niet worstelen en tobben van avondmaal tot avondmaal, maar dat het ook helder mag zijn. Ik had moeten gaan om een verbond met u te sluiten, om vergeving te vragen, om te bidden om de genade, de volgende keer door u daar te worden aangebracht. Want Heere, het is toch zo en dat is niet vreemd, het is niet alleen in onze tijd. Het is in de loop der eeuwen, er zijn er die met de bloedvloeiende vrouw onder de bediening van het woord u aanraken. Die het ook menigmaal ervaren dat er kracht van uw woord uitgaat. Maar die toch dan weer zo stil weggaan, in de massa willen opgaan, want niemand moet wat van ze denken. Maar wat is dat een onrust, Heere. Want daardoor kan die vorst der duisternis ook elke keer zeggen, jij hebt geen recht om hem aan te raken, je hoort niet bij hem, je steelt. Wat is een wonder, Heere, dat u die vrouw gedwongen hebt voor de dag te komen. En toen dacht ze, nou ga ik eraan, nu word ik bestraft. Wat een wonder, toen ze aldere nood en de verwachting van u voor u neerlegde, toen hebt u gezegd, mijn dochter, uw geloof heeft u behouden. Toen mocht ze weten, ik heb niet gestolen. Het is niet tegen zijn goedkeuring in, integendeel. En daarom was het zo nuttig, waar ze eerst zo bang voor was om voor de dag te komen. Breng ze voor de dag, die telkens weer terugschietende scharen in, opdat ze de volgende keer mogen komen. Nu bidden we ook om de genade, Heere, dat degene die daar in waarheid uw dood verkondigd hebben, dat die ook vanavond door het onderwijs worden meegenomen. Opdat we weten zullen dat ze verzadigd zullen worden, opdat uw eigen werk helder en duidelijk mag worden. Want ach, Heer, als we in het gevoelige leven, dan zijn we van die toppers, dan kunnen we het vandaag goed gehad hebben en morgen weten we het niet meer. Terwijl u het tot versterking hebt gedaan, tot bevestiging en tot verzadiging. Daarom gedenk ons in het luisteren, mag uw woord opengaan voor ons hart en ons hart voor uw woord, o Heere. Opdat we onderwezen worden waar nu de vastheid en de zekerheid van het werk van de verlossing ligt. We danken u, Heere, dat we zo rond het woord mogen zijn, dat we ook als dienaar van u de kracht krijgen voor de vierde keer deze uw dag en met vreugde. Mag het ook vanavond zijn dat we het goed mogen hebben onder de bediening van het woord. Uitdelen en tegelijk als landman zelf eerst de vrucht genieten. Heren, we bidden u voor de gemeente. We danken u voor uw zegeningen en uw trouw. Dat waar gezegd werd, het wordt niks en het loopt dood, dat ervaren mag worden dat u van ons af weet. En dat u uw gunst doet ervaren. Laat het ook zo vanavond onder een open hemel zijn. Dan vallen de snoeren in liefelijke plaatsen. En weten we, als u op deze plaats bent, mogen wij er zijn, mogen we u verwachten. Gedenk ons ook in alle zorgen en moeite. Heere, gedenk de onbekeerden die geen trekking hebben en betrekking op het heilige avondmaal. En die een vreemdeling zijn voor u en voor hun eigen hart. Die geen schuld kennen en niet gevoelen smart. Heere, wil die vanavond stilzetten om ze te ontrukken aan de dood. We bidden u voor al onze zorgen, de weduwen en de weduwnaren, degene die u de kinderzegen onthouden hebt, degene die een kind aan u moesten teruggeven, degene die zorgen hebben over de gang die hun kind gaat, als er zorgen zijn over het werk. Heere, als de inkomsten dalen, u weet van alles af, mogen we dat ook ervaren in uw huis. De Heere weet er van af. En dan kan het niet misgaan, Heere. Want u zorgt, u bent wakker over uw woord om dat te doen. We bidden u voor de Heer Schimmel, Heere, wees hem nabij. Ach, op hogere leeftijd. En ze hebben geen kinderen. Heere, dan zijn ze voor elkaar ook alles. En daarom bidden we u, geef deze man aan zijn vrouw terug, maar bovenal. Dat ze het samen mogen weten, het was goed voor mij, verdrukt te zijn geweest, tot verbinding aan u en uw dienst. Heere, u bent machtig, zo bidden we ook voor de kleine Nienke, de baby. Heere, u bent uit de doden opgestaan, u hebt alle macht in hemel en op aarde, maar zo liggen er zoveel in de ziekenhuizen. Heere, wat een smart voor de ouders, wat erg als er ouders zijn die geen adres hebben om hun kind naartoe te brengen. Die het moeten doen met wat de dokters zeggen, procenten van kans en geen kans. O Heere, dat ook het woord mag worden uitgedragen, dat degenen die u niet kennen worden toegebracht. Ook hier in Barneveld mogen we ze tot zegen zijn. Maar mogen we ook rijkelijk getuigen van het grote wonder, als we het adres mogen kennen, dat het waar is dat in de grootste smarten onze hart in u de Heere gerust blijft. En tegelijk, Heere, bidden we u voor alle kinderen, de kleintjes, de allerkleinsten en de groten. O Heere, maak ze levend, of dat zal jong lust hebben om u te dienen en te vrezen. Gedenk ons zo in alle dingen, verheerlijk uzelf en maak het wel naar de rijkdom van uw barmhartigheid in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. De dienst der offerande in uw liefde aanbevolen. En we gaan zingen op Psalm 63, de versen 1, 2 en 3. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Ik heb u voorwaar in het heiligdom. En het derde, dan zou ik voor uw goddelijk oog. 63, 1, 2 en 3. Matthäus 5, vers 6. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Drie gedachten. In de eerste plaats het geheim van Gods gerechtigheid. In de tweede plaats het geheim van het echte hongeren. En ten derde het geheim van de ware vervulling. Dus het geheim van Gods gerechtigheid, het geheim van het echte hongeren en het geheim van de ware vervulling. Dus ten eerste het geheim van Gods gerechtigheid. En gemeente, jongens en meisjes, de zaligsprekingen zijn een kostelijke samenvatting van wat God maakt van een verloren zondaar. Ook in deze zaligspreking tekent de Heer Jezus het beeld van de ware gelovigen en hij doet dat op een speciale wijze. Zoals in elk van de zaligsprekingen. Hij verklaart namelijk, hij zegt namelijk, Makarios, deze mensen zijn echt gelukkig. Wel, dat moet toch ieder van ons strekken. Want we kunnen rustig zeggen dat iedereen, dat de hele wereld, hongert en dorst naar geluk. Maar al is dat waar, daarom past de uitspraak van de Heer Jezus nog niet binnen het kader van het menselijke denken. Integendeel. Dat is een ander kenmerk van de zaligsprekingen. Ze staan loodrecht op het denken van de mens en loodrecht op het denken van de theologie. Dus loodrecht op het denken van de wereld, loodrecht op het denken van de godsdienst. Neem alleen al dit ene. Ergens is het absurd. Er zal geen mens zijn die hongeren en dorsten naar geluk zalig noemt. Integendeel, zolang die honger en dorst niet verzadigd zijn, ben je doodongelukkig. Wij verklaren iemand pas gelukkig als die bereikt heeft waar die naar streeft. Dat is de eerste tegenstelling. En tegelijk moeten we nog op een tweede principiële tegenstelling letten. De Heer Jezus spreekt niet over hongeren en dorsten naar geluk. Waarbij iedereen dan de ruimte krijgt om voor zichzelf in te vullen wat geluk zou zijn. Zoals iedere mens daar weer een andere voorstelling van heeft. De een die vindt het geweldig, net zoals die mensen op de Olympische Spelen met een gouden plakken in de aandacht van de schijnwerpers en van de media. Joh, dat zou ik geweldig vinden. Weer een ander kijkt zijn ogen uit zijn hoofd als die een dure Mercedes ziet rijden met een gloednieuw nummer en een grote villa. Weer een ander die zou het geweldig vinden in de wetenschappelijke wereld te klimmen op de ladder en hoogleraar te worden. Maar Christus heeft het niet zomaar over hongeren en dorsten naar geluk. Hij spreekt over hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat staat ook loodrecht op ons denken en avondmaalgangers. Want daar worden we vaak in meegenomen. En juist omdat we het verkeerd zien, zitten we vervolgens weer in de put. Dit staat namelijk loodrecht op het menselijke denken. De theologie van de fariseeën was ook zalig degene die vordering maken in de gerechtigheid. En dat doen wij ook. Zalig, zeggen wij, de mens die bekeerd is. Zalig de mens die weet dat hij sterven kan. Zalig de mens die op zijn gedoopt zijn vertrouwt. Zo spreekt de Heer Jezus niet. En dat moeten we heel scherp opmerken. Christus kent namelijk zijn eigen werk. Wanneer noemt Christus nu iemand echt gelukkig te prijzen? Wanneer als duidelijk wordt dat God door Christus, in Christus, door zijn geest werkt in een man of vrouw. En hoe weet je dat dan? Wel, dat is nu wat Christus zo concreet uittekent in deze zaligsprekingen. En Christus doet dat zo scherp, dat er geen vergissing mogelijk is. En dat is nodig. Want als we alleen op klank afgaan, ja, van nature hongert en dorst ieder mens. En daarbij kunnen we naar van alles dorsten. Neem de natuur, de religieuze mens, die dorst ook. Maar naar alleen naar het eigen behoud. Alleen naar het bereiken van een bepaald stadium. Dat is, geliefde, nog geen teken van het werk van Christus. En daarom moeten we vanavond heel nauwkeurig wegen wat Christus zegt van dit hongeren en dorsten. Hij zegt niet, zalig die honger en dorst naar een geestelijke ervaring. Dat komt ook voor. Dat mensen die willen zo zijn op zoek naar iets bijzonders. En de een binnen de charismatische weging, daar heb je dat. Dat als iemand tot het geloof in Christus komt, dat is dan niet zo bijzonder. De eerste vraag is, heb je al in tongen gesproken? En men is op zoek naar een geweldige ervaring in de zin van de Toronto-beweging, dat men valt in de geest en weet ik wat. Maar een ander is binnen de reformatorische wereld op zoek naar de bijzondere ervaring van ellendekennis of van een bijzondere hoorbare stem. En denk erom, dat doet wat, die honger en dorst daarna brengt mensen in beweging. Men loopt er, sommigen lopen zelfs allerlei kerkdiensten en kerken en samenkomsten vooraf op zondag en door de week. Maar dat zegt Christus niet. Wat dan? Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Maar dat is dan ook zo duidelijk. Dat Christus ze zalig spreekt. En dat hij zonder enige restrictie, zonder enige terughoudendheid verkondigt dat ze verzadigd worden. Hij zegt niet, zalig die honger en dorst naar de gerechtigheid, want die lopen wel een kans, misschien dat bij hen gebeuren mag. Nee, zij zullen verzadigd worden. Maar wat houdt dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid dan in? Dan leg ik het eerst uit, of eerst tip ik het aan zoals de moderne theologie dat ziet. Die zegt, de moderne theologie, dat zijn de mensen die zich maatschappelijk en kerkelijk inzetten voor bepaalde minderheidsgroep. De een, en zo vergaat men zelfs, voor de rechtvaardige gelijkstelling van man en vrouw, en een ander voor een rechtvaardige inkomensverdeling. Het is waar. Het werk van Christus in je leven werkt ook wat uit in die zin. Let maar op het vervolg. Zalig zijn de barmhartigen. Maar dat is niet wat Christus hier tekent. Hij zegt immers niet, zalig degenen die zich voor de gerechtigheid inzetten. Nee, het gaat niet om wat deze mensen missen bij anderen of missen voor anderen, maar het gaat om wat ze missen bij zichzelf als een persoonlijk gebrek. Dat is leerzaam. Want we kunnen heel druk zijn in de landspolitiek, wereldpolitiek, in de kerk, met dit soort dingen. En toch dat iemand bijna of niets weet van de persoonlijke gerechtigheid. Er zijn mensen die in het nieuws komen. De een zet zich in voor de misdeelden in Afrika en weer een ander weer. En ondertussen liggen ze thuis in een echtscheiding. Omdat ze aan hun man, hun vrouw niet willen geven wat ze naar de belofte verplicht zijn. Omgekeerd komt het voor. In orthodoxe kringen. Dat een predikant heel sterk de gerechtigheid van God benadrukt. En ondertussen zelf hard is voor zijn schapen. Maar wat bedoelt Christus dan met gerechtigheid? Wel, dat is de taal van de schrift. Daarin spreken Mozes en de profeten door. Wat is gerechtigheid in de Bijbel? Dat ik geheel in overeenstemming ben met Gods heilige wet in mijn handelen tegenover God en de naaste. De rechtvaardige. Zoals in de psalmen ook getekend wordt, is de mens die in de rechte verhouding tot God staat. En die in zijn beslissingen neemt. U leest het ook van Zacharias en Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig. Dat betekent ze nemen op de kruispunten beslissingen die God behagen. Met andere woorden. Christus spreekt die mens zalig. Die geheel en al vervuld is van het verlangen om te mogen zijn zoals God ons geschapen heeft. Om te mogen zijn zoals Christus is. Kortom, het hongeren en dorsten waar Christus over spreekt, is dat diepe, dat existentiële verlangen in je hart en leven, om in een rechte verhouding met God te mogen staan en vrij te mogen zijn in je leven van alle ongerechtigheid en zonde. Dat is het geheim van Gods gerechtigheid waar Christus over spreekt. We letten nu op het geheim van het echte hongeren. Het is opmerkelijk. En wat is dat vertroostend. En u die de Heere lief hebt, maar zo leeft in uw gemis. Het is omdat we niet goed naar de schriften luisteren. Dat is er menigmaal de oorzaak van. Het is wonderlijk dat Christus niet zalig spreekt. Degene die zich deze gerechtigheid al voor een deel hebben eigen gemaakt. Christus zegt niet zalig degenen die daarin gevorderd zijn. Hij zegt zalig die hongeren en dorsten. Merk dat scherp op. Want daarmee staat de uitspraak van Christus, het onderwijs van Christus, loodrecht op de theologie van de fariseeën. Die hebben daar in hun dogmatiek een heel andere omschrijving van. En Paulus heeft ook zo geleefd. Ze prijzen zalig die ten aanzien van Gods gerechtigheid hun uiterste best doen en toch mogen merken dat ze vorderen. Diegenen zalig die in hun leven daarvan al het een en ander gerealiseerd hebben door zich in te spannen, zich van alles te ontzeggen om dat Bijbelse ideaal zo dicht mogelijk te benaderen. En ze spreken over datgene wat ze al verworven hebben. En is dat niet veel logischer? Want u moet bedenken dat onze theologie is veel logischer dan de Bijbelse theologie. Want dat hebben we zelf bedacht, dus dat conform onze gedachten is veel logischer. Hebt u dat misschien ook gehad in de week van voorbereiding? Zitten we dan toch niet bij onszelf te wroeten of we toch wel mogen, dat we toch wel waardig zijn om te gaan? Wroeten we dan niet om te kijken of we wat vooruit gegaan zijn sinds de vorige keer?
Maar hoort u nu wat Christus doet? Dat is net omgekeerd. Hij spreekt niet zalig degene die het een en ander verworven hebben. Maar hij spreekt hen zalig. Die ontdekt hebben het een en ander kwijtgeraakt te zijn. Want hij spreekt over hongeren en dorsten. En wanneer is er sprake van honger en dorst? Als je het meest elementaire dat je nodig hebt om te leven niet hebt. Over wat voor mensen gaat het dus in onze tekst? Over mensen die ontdekt hebben dat ze niet in de rechte verhouding met God staan. Dat ze niet in de rechte verhouding met de naaste staan. En dat ze in hun doen en handelen niet voldoen aan de heilige norm van Gods volmaakte wet. Maar let op, ze hebben het op een bepaalde wijze ontdekt. Het is niet zomaar een nuchtere constatering, ja, zo is een mens nou eenmaal. Zo ben ik nou eenmaal, niet zal wel moeten, maar ja, kan niet. Nee, die ontdekking heeft hen diep getroffen in hun hart. O God, zo ben ik niet. En ik moet zo zijn, ik wil zo zijn. Ja, dat laatste zit er ook in, want Christus spreekt over hongeren en dorsten naar. Dan gaat je innerlijk er naar uit. Kent u dat? Dat over de aarde gaan. Met dat gemis en met die pijn. O God, mocht ik zo zijn als Adam in het paradijs. O God, mocht ik zo mens zijn zoals de mens Jezus. En dat niet als een leuk punt voor een verlanglijstje. Het zou mooi zijn als een mens zo kon wezen. Dit wordt de kern van je bestaan. Want hongeren en dorsten betekent, o God, als ik het niet krijg, dan sterf ik. Met andere woorden, het gaat om die mensen die verlangen te leven in heilige gemeenschap met God. En als ze dat niet krijgen, moeten ze sterven en omkomen. En dat hongeren. En dat dorsten spreekt Christus. Dus dat ontdekt hebben van die diepste levensbehoefte spreekt Christus zalig. Vanuit ons denken is dat net andersom. Menselijk denken we met de fariseeën, zalig degene die iets mogen weten en vertellen van hoe ze de gerechtigheid verworven hebben. En Christus zegt nu vanavond, zalig de mensen die ontdekt hebben er niks van te hebben. Wat staat er? Zalig. De mensen die ontdekt hebben dat onze gerechtigheden een wegwerpelijk leed zijn. En zo, let u maar op het voeten ver, maar zo harmonieert ook deze zaligsprekingen met de voorafgaande. Daar zit een geestelijk logische lijn in. Het begint met zalig de armen van geest. Zalig de geestelijke bedelaars die ontdekt hebben geen cent te hebben. En die daarom, dat is de tweede zaligspreking, die treuren. En die in plaats van de natuurlijke hardheid, zalig zijn de zachtmoedigen, zacht voor God geworden zijn. En met hun ziel roepen en schreeuwen om de gerechtigheid, omdat ze anders voor eeuwig moeten omkomen. Zet dat eens op een rij. En geliefde, dat is heel diep, die geestelijke geheimen, want ons natuurlijk verstand zit ons in de weg. Ik heb vanmorgen in verband met de ernstige ziekte van deze baby in mijn eigen gemeente gepreekt over laat de kinderen tot me komen en verhinder ze niet. Want er zulk is het koninkrijk Gods om uit te leggen dat een kind kan niet sterven zoals het geboren is. Want dan zijn wij geneigd, en dat hoor je dan ook in onze kringen, ja, maar zo'n kind heeft er nog geen kwaad gedaan en dat is toch naar de hemel geliefd. Het gaat er niet om of hoeveel, hoe weinig kwaad we gedaan hebben, het gaat erom wat we zijn. Zijn we in Adam of zijn we in Christus? En wat gaat Christus nou leren aan de discipelen? Want die zitten daar ook met die verkeerde denkbeelden van huis uit en daar ben je zomaar niet mee kwijt. Zij zitten met de gedachte, want Marcus 10, dat is net dat de Heer Jezus overgaat naar de grenzen van Judea. Ze zitten met de gedachte, nou gaat hij naar Jeruzalem het koninkrijk oprichten en wij mogen hem assisteren. Wat leert nou de Heer Jezus? Hij zegt, het gaat niet om oprichten, het gaat niet om assisteren, het gaat niet om het waardig worden. En dat is de kern van dat gedeelte, maar zo wie het koninkrijk niet ontvangt. Zoals deze kinderen die bij me gebracht zijn, als een kind. Die zal in het koninkrijk geenszins ingaan, het gaat om ontvangen. Geliefde, dat moeten we leren. Omgekeerd aan ons natuurlijke denken. Zet dat nou eens op een rij. De mens die Christus zalig spreekt, zal het zelf nooit doen. Die zal zichzelf niet zalig spreken. Want Christus tekent een mens die alles kwijt is. Die al zijn vermeende eigen gerechtigheid, schade en drek heeft leren achten. Die zal zeggen, dominee, ik was vroeger zo vroom als ik weet niet wat. En die deed dit en die had dat. En ik was aardig netjes. Zoals Maxier. Een vreemdeling voor God in mijn eigen hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. En ik had af en toe een heel goed gevoel. Want ik deed als de dochters van Jeruzalem wel eer. Ik had medelijden met mijn lijdende Heer. Bij het licht van zijn goddelijke wet. En toen werd ik het slechtste mens. Toen zag ik, ik kan in eeuwigheid voor God niet bestaan. En dat gebeurt er als de licht uit de hemel in je leven binnenvalt. Als Christus je bekeert. Dan ga je zien dat in eeuwigheid niets van onszelf voor God kan bestaan. Met andere woorden, als we nog tevreden zijn met de wijze waarop wij met de dingen bezig zijn, dan maakt dat duidelijk dat we niet weten wat het is om te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid. Wie is levend gemaakt? Weet dat zo de Heer in het recht zou treden, gadeslaan, al onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Echt hongeren betekent dat we tot in het diepst van ons bestaan weten dat niets onze zonde kan afwassen. En is dat nou de diepste nood van uw leven? Hoe word ik rechtvaardig voor God? De diepste nood. Ja, want de woorden die Christus gekozen heeft, zijn heel scherp. Want honger en dorst is iets wat je dag en nacht bezighoudt. Dat je plaagt totdat je vindt wat je verzadigen kan. Ik zeg niet dat je daar alleen aan denkt, soms wordt de aandacht afgeleid, maar steeds komt het weer terug. Dat is niet zomaar een voorbijgaand gevoel, het gaat mee naar bed. Het gaat mee naar je werk. Het geeft angst, zo lang kan het niet duren. Zo kan het niet lang duren, doet pijn. Dat gaat alleen maar over, dat kan alleen maar overgaan door eten of drinken, door verzadiging. En u komt in de hongerwinter, mensen nog, soms hoor ik bij oudere gemeenteleden nog die verhalen, dat ze juwelen ruilden om eten te hebben voor hun kinderen. Maar wat moet een bedelaar? Die heeft niets te ruilen. En hoe moet dat? Inderdaad. Maar hij hoeft toch niet passief te zijn. Denk eens aan de blinde Bartimeus die niets kon. Hij kon zelf niet tot de zaligmaker gaan, maar hij riep toen hij hoorde dat Christus langskwam. Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner. En toen de mensen in de omgeving zeiden, oh, just, een beetje dimmen, want ik schaam me, dat kan zo maar niet. Hij riep des te harder. Zo mogen bedelaars schreeuwen. Als het hert dat aan de jacht ontkomen is. En dat is het geheim nu van het echte honger. En nu het geheim van de ware vervulling. Christus zegt, zalig zijn ze. Waarom? Dat kunnen zij zichzelf niet voorstellen. Maar ze hebben niks. En vanuit hen kan het nooit meer goed komen. En toch spreekt Christus hen zalig. Waarom? Omdat dit zijn eigen werk is. En dit werk maakt hij af. En daarom zegt Christus met grote zekerheid, want ze zullen verzadigd worden. Maar hoe kan dat? Omdat dat nu het geheim is van het evangelie. En avondmaalgangers, ik hoop dat u door dit onderwijs wordt meegenomen. Vanmorgen misschien, of vanmiddag in die gestalte, zou ik u geen rust zoeken, mijn dochter. Als een rut dat u zich aan tafel liet leiden en zo met een lege hand dat stukje brood mogen pakken. Maar morgen misschien weer aan top, of misschien is het vandaag al begonnen. Ja, maar het kan toch niet echt met me zijn, want als het echt met me was, dan had ik toch wel meer. Want dit is nou het geheim van het evangelie. Zij zullen verzadigd worden. Want de Heere kijken, en daar komen we vaak weer in de knoei van tevoren of achteraf. De Heere eist niet dat wij die gerechtigheid verwerven. Nee, het evangelie verkondigt aan armen en ellendigen. Dat Christus tot zonde gemaakt is. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. De Heer eist ook geen gedeeltelijke gerechtigheid. De Heer, wat Gods woord aan onze kant vraagt, is maar één ding. Alleenlijk dit, zegt de Heer, ken uw ongerechtigheid. Meer niet. En Christus is gekomen om onze gerechtigheid te worden. En de toerekening van zijn gerechtigheid is niet op grond van verdiensten, maar van genade. En dat laatste zit toch zo diep. Want de fariseeën leerden het. Dat Gods barmhartigheid. Kijk, want we hebben vaak een verkeerde indruk van de Romeinse theologie, maar ook van de theologie van de fariseeën. Alsof die dachten dat ze het zelf konden verdienen. Dat dachten ze niet. Maar ze dachten in het oordeel, ook als fariseer, dan zal die weegschaal naar de verkeerde kant doorslaan. Maar als God zag dat zij hun best oprecht gedaan hadden, zal die zijn barmhartigheid aan de andere kant doen, dat hij toch de goede kant doorsloeg. En zo dachten ze ook, natuurlijk kan niemand het volmaakt. Maar als we doen wat we kunnen, dan laat God zijn barmhartigheid bij ons gelden. En dat zit er nou bij ons ook in. Dit is menselijke theologie. Dan kunt u morgen weer toppen. Ja, maar voel je nou al dat je genoeg veranderd bent? En dan bedoelen we, ben je dan nou wat rechtvaardiger geworden, toch minder erg dan een week geleden? Dan mag ik, als dat nou zo was, dominee, dan mocht ik misschien hoop hebben dat God me genadig zal zijn, maar dat is het niet. En als we zo op die golflengte blijven tobben, komen we niet tot de verzadiging, en de verzadiging die de Heer u deze dag aanreikte, hebt u of niet aangenomen of bent u alweer kwijt. Luister nou eens goed naar het spreken van Christus. Hij zegt: zalig degenen die er niets hebben en die hongeren en dorsten. Dat is het evangelie, geliefd. Ik zei vanmorgen, het ontvangen als een kind, dat is nou het bijzonder. En dat is het evangelie. Let u op die verloren zoon. Die bracht niks mee naar huis dan lege handen, stinkende kleren. Alleen maar schuld. En hoe heeft de vader hem ontvangen? Als de oudste zoon hem moet ontvangen, dan zou ze zeggen: ja, en nou zit je in de nest, hè? Nou wil je aan mijn portie beginnen, maar dat zal zomaar niet gaan. Maar hoe heeft de vader hem ontvangen? Zag hem van verre, liep hem tegemoet en kuste hem. Ontvangen. De moordenaar aan het kruis. Hoe ging dat? Het is zo'n schitterend voorbeeld. En dan zijn we geneigd om te denken: er is er maar één van in de Bijbel. Nee mensen, die is niet op een aparte manier bekeerd. Die is bekeerd zoals God bekeert. Het ene moment hing hij daar te spotten. Maar toen dat ene moment dat God ingreep, zijn oren opende en de Heilige Geest naar binnen, toen ging hij horen wat hij nooit hoorde. Toen ontdekte hij wat hij nooit ontdekte. En met zijn onverschilligheid probeerde weg te werken. Totdat ik werd ontdekt aan wat eisen Gods gerechtigheid deed. Toen ontmoette hij, toen besefte hij: ik ga een heilig God tegemoet. En ik kan niet bestaan. Als God met mij in het recht zou treden, het is rechtvaardig. En toen, wat hij ook nog nooit gehad heeft, gebeurde toen ging zijn vriend verder met spotten. En dat ging hem nou voor het eerst pijn doen. Pijn naar God toe, pijn naar zijn vriend toe, vrees jij ook God niet. Dat je in hetzelfde oordeel bent. Wij dan rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Geen lichtpuntje in zichzelf meer over. En dan denken wij, dan kan het niet. Dan kan het nou net wel. Gedenk mijner. Hij kan niks meer beloven. Laat me nog leven. Dan zal ik het anders doen en zal ik het beter doen. Hij is in het gericht. Gedenk mijner. Ontvangen als een kind. Vandaag ben jij nog met mij in het paradijs. Uit genade zijt gezalig geworden. O hongerige en dorstigen, hoor het evangelie. Denk dan aan Jesaja 55, het eerste vers. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt. En eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Kopen zonder geld, want het is niet te koop. Het is zo duur betaald. Betaald met het hongeren en dorsten van de zoon op de bodem van de hel. Mij dorst. Een honger en dorst naar de gemeenschap met zijn vader. Die hij moest missen. Mijn God, waarom verlaat ge mij? Het is niet te koop, het is betaald. En het wordt gegeven. Hongerigen die sterven moeten, hoort Christus eigen woord in Johannes 6. Als hij zegt: ik ben het brood des levens, die tot mij komt. zal geen sinds hongeren die mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. En als u nog denkt dat het voor rechtvaardige hongerige is, dan wijs ik u op het geheim dat op de laatste dag van het loofhuttenfeest Christus, dat was het hoogtepunt van het feest, op een hogere plaats in de tempel ging staan, zodat een ieder hem kon horen. En toen riep hij uit: zo iemand dorst, die komt op mij en drinken. En dat evangelie wordt bevestigd tot op de laatste bladzij van de Bijbel. Want dan lees ik toch in Openbaring 22 vers 17. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Het is totale genadegift Gods. Een avondmaalgangers, getrokken door de liefde van de Heere, getrokken om het te zoeken buiten uzelf in Jezus Christus, keer dan niet tot uzelf terug. Dan zal de vruchtende zegen van het heilige avondmaal u ontgaan. De zegen ligt in het ontvangen, de Heere, onze gerechtigheid. En hij zei het: ik voor u. Daar gij anders, als ik niet gekomen was in uw plaats, had gij voor eeuwig de eeuwige dood moeten sterven. Genadegift. Totaal genadegift. U kunt uzelf nooit vervullen met gerechtigheid. Maar Christus is een en al gerechtigheid. En wat is nou het geheim? Dat God het toerekent. Als u gelooft wat bij u vandaan niet meer kan. Dacht ik een van de vorige keren dat ook even aangaf op het Romeinen 4. Wat is toerekenen, gerekenen tot gerechtigheid? Abraham daarbuiten. Die sterren, zo zal uw zaad zijn. 100 jaar, Connie. En Paulus zegt dat hij machteloos, impotent geworden was. We letten alleen op Sarah. Maar het was aan alle kanten onmogelijk. Bij Sarah kon het niet, de moeder in haar verstorven. En bij hem kon het niet, hij kon geen man meer zijn. Lees maar na Romeinen 4. Dan neemt God hem mee naar buiten. Kijk, dat is zo'n schitterend beeld. Dat als iets van mij het moest zijn, was het eeuwig verloren. En Abraham naar buiten. En God zei: Abraham, zo talrijk zal uw zaad zijn. En niet aanmerkende zijn eigen lichaam. Niet aanmerkende dat de baarmoeder in Sara verstorven was, geloofde hij God. Hij geloofde dat het waar was. En dan heeft hij nou exact hetzelfde. Keek hij naar zichzelf. Dan kon het nooit. Dan was zelfs één kind, laat staan talrijk, één kind was eeuwig onmogelijk. Keek hij naar zijn vrouw. Geen moed. Dus hij voelde het niet bij zichzelf. Hij zag het niet bij zijn vrouw. Er was maar één ding. God zei het. En dat hij dat geloofde, zegt Paulus, is hem gerekend tot gerechtigheid. Nu is het niet alleen om zijnentwil in de Bijbel opgeschreven dat het Abraham gerekend is tot gerechtigheid. Maar het is ook om onzentwil toegeschreven, omdat het ook ons zal worden toegerekend als we geloven wat God zegt. Wat dan? Abraham in die nacht, hij zegt, Paulus zegt bij ons, als wij geloven wat God zegt op Golgotha, als wij geloven wat God zegt in de paasmorgen, wat zegt God daar tegen ons?
overgeleverd om onze zonde. Dat zegt God. Als we dat geloven, dus ziend op jezelf kan het niet. Onmogelijk. Maar alleen omdat God het zegt. En wat God zegt op de paasmorgen opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wordt dat gerekend tot gerechtigheid. Avondmaal, hebt u het nu door? Als u zo naar de tafel gegaan bent met die bloedvloeiende vrouw in mij de dood. O God, als u in terecht zou treden, wie zal bestaan? Toch niet weg kunnen blijven. Omdat u weet, als ik hem aanraak, ben ik genezen. Laat het nou doordringen. Dat u nu niet gaat zoeken in uzelf. Maar dat u gelooft wat God zegt. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Zalig die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Als u Gods spreken voor waarachtig houdt. Als u gelooft in de Heer Jezus Christus overgeleverd om onze zonde. Ja, Heer, o mijn zonde. Dat beleeft u toch vanmorgen aan tafel. En u die het in stilte alleen maar amen zegt onder de bediening van het woord. Ziet u hoe uw Farizeese theologie u weghield van de tafel. Alleen met dit. Ken uw ongerechtigheid. En als u gelooft dat hij voor u daar stierf. En voor u werd opgewekt. Is het gerekend tot gerechtigheid. Want die gerechtigheid is een geschonken gerechtigheid. Christus gerechtigheid wordt door de Vader geschonken aan mensen die beleiden moeten het niet te hebben, niet waardig te zijn. Uit genade toegerekend. Nou, wat betekent dat? Toerekenen, dat is het Hebreeuws. Rekenen tot is het Hebreeuwse woord gashat. Dat is dat God je houdt voor wat je niet bent. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt bij Juda, die Tamar hield voor een hoer en dat was ze niet. Het wordt gebruikt bij Eli, die Hanna met haar kinderloosheid en de verdriet hield voor een dronken vrouw en dat was ze niet. God houdt je voor wat je niet bent. Omdat hij die Christus gehouden heeft voor wat hij niet was. Zijn eigen enige geboren zoon. Die alleen maar zeggen kan, Vader, ik heb u verheerlijkt. Gehouden voor een misdadiger, een goddeloze, een godslasteraar. Waarom? Dat was niet gemeen. In de stilte der eeuwigheid heeft hij gezegd, Vader, hier hebt u het recht. Ik kom. Behandel mij als Adam. Dan kunt u Adam houden voor mij. En hoe ziet God je dan? Met eerbied gezegd, ik heb vanuit de offers en Hebreeën wel eens gezegd. Als u dan naar boven komt, langs de trap, de vrijmoedige toegang tot de troon der genade. Dan staat daar voor de troon, de schaal met bloed van Christus. En met eerbied gezegd, als God naar beneden kijkt, kijkt hij door dat bloed heen. En hoe ziet hij u dan? De catechismus zegt, dan ziet hij ons even als had ik nooit geen zonde gekend nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gerechtigheid der goddelijke wet volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Toegerekend. Geschonken. En dat mocht u proeven. Neemt, eet. Dat is mijn lichaam. Dat voor u gegeven wordt. Daar u anders in uw honger en dorst eeuwige dood had moeten sterven. Dit is mijn bloed, het welk voor u vergoten is. Tot een volkomen verzoening. Niet de kant op uitlopen. Tot een volkomen verzoening die is gebracht van al onze zonden. En als dat evangelie verstaan wordt, dan heeft het avondmaal zijn doel bereikt, want dan wordt de honger en de dorst verzadigd. Want dan leeft het in uw hart wat u niet geloven kunt als u ziet op uzelf. Maar als u enkel hoopt op zijn woord, dan gaat u zingen, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wat een genade. En dan te beseffen, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dat is geen verdienste. Want die toekenning, God zij dank, is niet op grond van inwonende gerechtigheid. Zelfs Gods eigen werk in mij is niet de grond ervan. Maar alleen de gerechtigheid van Jezus Christus. En die toerekening verzadigt. Dan stilt de honger, want het zicht op Christus gerechtigheid is zicht op een volkomen gerechtigheid. Ja, opgewekt om onze rechtvaardig maken. Dat heeft God gezegd met Pasen. Heb je dan nooit honger meer? Wel, dat hongeren en dorsten raakt niet alleen de verrechtvaardiging, maar ook de heiliging. Niet alleen het rechtvaardig zijn voor God in een juridische zin, maar ook het rechtvaardig mogen handelen en wandelen. Want de ware christen verlangt te mogen zijn en te mogen leven als Christus. Gerechtigheid, ik zei, betekent in Bijbels taalgebruik ook dat je de juiste beslissingen neemt in de omstandigheden van het concrete leven. En zo komt het ook voor in de werkreden. En dat verlangt de ware christen. Want de ware kan ook niet anders. De ware gelovige wil zijn als de mens Jezus Christus. Dat kan niet anders bij God vandaan. Want het is onmogelijk, zegt Calvijn, om Christus uit de handen van de Vader aan te nemen. En dat je hem niet aanneemt zoals die wordt aangeboden, namelijk bekleed met de geest der heiliging gezalfd. En het is die geest die in onze harten ontsteekt een verlangen. Dat hongeren naar de gerechtigheid in de zin van de heiliging. Kijk, en in dat opzicht is er sprake van verzadiging en van honger. Aan de ene kant nemen de gelovigen met verwondering waar dat de geest hen verandert naar het beeld van Christus. Dan mag iemand met verwondering zeggen, dominee, vroeger was ik zus en zo, het is me zo'n wonder, de Heer heeft me stilgezet. Daar kan ik het niet meer mee doen. Vroeger ging ik op in mijn werk. Wat is dat anders geworden, vult u het maar in. Dan ben je verwonderd. Gerechtigheid van Christus heeft mijn leven veranderd. Maar aan de andere kant ontmoet ik zoveel ongerechtigheid. En dat maakt, hangt samen met het feit dat de genade voor ons een tweemens maakt. Wat van God is, dat is de nieuwe mens. Maar wat van mij is, dat is de oude mens. En dat geeft strijd. Dat geeft struikelen, dat geeft vallen. En in dat opzicht blijft dat hongeren bestaan. Dan zegt Paulus, ik ben gegrepen door de volmaaktheid. Daarbij door gegrepen, wie in Christus Jezus is, is een nieuw schepsel. Maar aan de andere kant blijft die honger, dat schrijnende. Wat is dat een zegen, geliefde? Dat vergeten we vaak, die eerste vraag van het avondmaalsformulier. Dat is niet voor de eerste keer als je eraan gebracht wordt, maar dat is elke keer dat we onszelf onderzoeken en beproeven. Dat we onszelf mishagen. Om ons voor God te verootmoedigen. Ja, aan de ene kant het doorgegrepen, ik jaag ernaar. En aan de andere kant, wie ben ik in mezelf en is het honger en dorst, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? En toch is het goed, ik word er wel eens moe van mezelf. En toch is het goed. Want langs deze weg leer ik nog dieper verlangen naar de volmaaktheid. Ik jaag ernaar. En tegelijk leer ik nog meer dat de genade is. Louter genade. Want dan heeft God mijn leven vernieuwd. Als hij werkelijk als rechter met mij in het gericht zou treden, we zouden niet bestaan. Ziet, zo mag de christen weten van de verzadiging, van de vergeving van de zonde. En tegelijk wordt de honger gevonden naar de gerechtigheid. Maar ook die honger valt onder de belofte. Die belofte zal vervuld worden, die verzadiging gevonden worden in de dag der verlossing. Degene die Christus hebben liefgekregen en hem toebehoren, dat vergeet u ook wel eens. Dan denkt u toch, ik kan niet sterven. Maar God maakt eerst heerlijk. En zo neemt hij een heerlijkheid op. Zonder vlek en zonder rimpel, dat is niet mijn werk, dat is niet uw werk, dat is Christus werk. Zal hij de bruid volmaakt voor zich stellen. Met een volmaakt lichaam, met een volmaakte ziel. En wij zullen hem gelijk zijn. In volmaakte gerechtigheid. En dan is er niks van het vlees meer over. Dan is er geen honger. En geen dorst meer. Dan zullen alle verlosten vol van de gerechtigheid zijn. Als een spons die vol gelopen is met water. Wat zal dat wezen? Verzadigd met uw goddelijk beeld. In alles eeuwig denken, spreken, handelen waar God recht op heeft en wat recht is voor God. Geen onrecht meer in het binnenste, in woorden, in daden. Dan zullen wij Christus gelijk zijn. En wat is dat? Het is mijn spijs. Dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. Dan hebben zij hun wens verkregen. Dan is er geen heigend hert meer. God nooit kwijt meer. Christus niet meer kwijt en God mij niet meer kwijt. Geen zonde meer die scheiding maakt. Dan eeuwig de gebaande wegen. Dat lijkt zover. Ja. Maar Christus belooft het hier aan degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hij zal hen verzadigen met zijn goddelijk beeld. Wie dorst naar andere zaken. Maak de balans op, jonge vrienden. Het is zo begrijpelijk dorsten naar een carrière. Snel geld verdienen en veel geld verdienen. Maar dat is een dorst waar geen belofte voor is, ja wel een oordeel. De rijke man, dorst eeuwig naar één druppel water. Om het nooit te krijgen. Ach, zoek toch de Heere. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Vraag de Heere die dorst weg te nemen. Om deze dorst te werken. Wend je tot Christus. Om het de ware hongerigen en dorstigen te weten. Christus spreekt zalig. Waarom? Omdat ze zalig zijn. En omdat Hij ze zalig maakt. Amen. 16 het zesde vers. Gij maakt eerlang 16 het zesde vers. Laten we danken en bidden. O lieve Heer, het is zo moeilijk soms te vatten. Omdat uw gedachten niet onze gedachten zijn en onze gedachten niet de uwe. Het Koninkrijk ontvangen als een kind met lege handen. Mag zo bij degene die het heilige avondmaal hebben gevierd. En het stukje brood mocht ontvangen. De zegen worden verder gedragen om niet alleen te leven bij het gevoel, maar te omhelzen wat u verzegeld hebt. Om daaruit te denken, de kracht ontvangen uit genade zijt gezalig geworden. En dat niet uit u. Door het geloof, niet uit u. Dat geloof ook niet. Het is Gods gave om zo te verwonderen over uw barmhartigheid. Heere, en degene die niet aangegaan zijn, maar onder de preek vanavond alleen maar amen mochten zeggen. Wilt u geven, Heere, dat ze zien dat u hen nodigde, maar dat ze zichzelf in de weg hebben gestaan. Omdat wij toch wilden komen met iets. En als ze dat nu zien, mogen ze het voor uw aangezicht afzweren om u trouw te bezweren. Ik zal de volgende keer als u me het leven geeft, alleen op uw woord het net uitwerpen. O heren, dan kan het ook wezen dat er onder de jongeren zijn, met een brandend hart, om u te dienen. O heren, bemoedig ze. Dat wie u zoeken, u zullen vinden en die bidden zullen ontvangen. Maar dat ze ook bemoedigd mogen zijn door dit onderwijs niets te hebben. Het probleem, de moeilijkheid zit in de eenvoudigheid. Ontvangen als een kind. Ga met ons mee naar huis als we alleen zijn. Als we samen zijn, als we met gezin zijn, nog een goede zondagavond. Als de cassettes uitgaan, wilt u meegaan, uw zegen gebieden, dat ook die in de stilte van de huiskamer alleen luistert, niet meer kan opgaan. Onderwijs mag ontvangen, om te ontdekken. Het gaat niet, of het gaat vanzelf. Ontvangen als een kind. Gedenk de broeders. Zegens aan alle die zich inzetten om ook het verenigingswerk voor deze winter voor te bereiden. Zegen deze gemeente. Ik wil hier rijkelijk zegen geven. Dat veel jongeren u en uw dienst lief krijgen. Om Jezus wil. Heer, u weet wat de nieuwe week brengt. Wat er in de agenda staat en er niet in staat, gaat u met ons mee. Geef ons. Nabij u te zijn, om Jezus wil. Amen. Psalm 103, en daarvan het derde vers. Looft hem die u vergunt, uw zielsverlangen en verzading doet ontvangen. 103, het derde vers. Gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God ontvangt en draagt mee de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.